Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast. Superleuk dat je of kijkt of dat je luistert. We nemen deze podcast ook even op. En ik zeg we, want ik zit hier met een gast in onze, ik wil zeggen studio, maar gewoon in onze woonkamer. En dat is mijn co-coach Tamara Stroop. Heel veel van jullie die kennen haar denk ik al wel. Ik heb haar al een paar keer gedeeld, ook op Instagram. Maar Tamara en ik werken sinds begin maart samen aan een van mijn programma's, de Online Business School. Dit is een programma voor eigenlijk vooral de startende online ondernemer. Of de online ondernemer die eigenlijk niet meer zozeer startend is, maar die nog wel onder de beetje 1000, 1500 euro omzet per maand zit en gewoon ja, door wil groeien. Dus in deze podcast gaan we eigenlijk twee dingen doen. Aan de ene kant heeft het als doel om je iets bij te brengen. We gaan het hebben over do's en don'ts op het moment dat je nou ja, eigenlijk nog een beetje in die beginfase zit qua omzet van het online ondernemerschap. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden hebben we al heel wat dingen voorbij zien komen in de Online Business School groep. Dus aan de hand daarvan hebben we best wat inzichten even kunnen pakken nou, die we je mee willen geven. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook bedoeld als een soort kennismaking met Tamara. Want voorheen deed ik het natuurlijk alleen. Nu moet je het ook even doen met Tamara. En ik kan me voorstellen dat mensen denken, wie is die Tamara? Dus op deze manier kun je haar ook wat beter leren kennen. Hey, en mocht je nou interesse hebben in de Online Business School, op het einde van deze podcast vertellen we je daar meer over. Je kunt eventueel ook rechtstreeks naar de link gaan, tinekezwart.com/obs. Dan kun je ook meteen alle informatie vinden. Maar laten we eerst eventjes in het stukje waarde duiken van deze podcast. Hey, en Tamara, welkom natuurlijk.
Ja, leuk dat je er ook bent.
Ik ga meteen helemaal los hier. Hey, we gaan het hebben over do's en don'ts. We hadden net al, in het voorgesprek hadden we al heel veel dingen die ons waren opgevallen, ook in de groep eventjes en eigenlijk ook daarbuiten. Want er zijn eigenlijk best wel wat dingen die we best wel gewoon standaard een beetje tegenkomen. Jij begon over het algoritme van het Instagram. Dat mensen daar zo druk mee kunnen zijn. Ja. Kun je daarover vertellen?
Ja, sowieso kunnen startende ondernemers druk zijn met heel veel dingen. Wat ook heel logisch is, want je begint net en je denkt, oh, ik hoor daar wat en ik hoor daar wat. En Facebook, Instagram, ads, LinkedIn, social media, funnels.
En iedereen die marketing doet op een bepaald gebied, die laat het ook lijken, of die vindt ook natuurlijk dat onderdeel super belangrijk is. Ja. Dus je gaat als startende ondernemer die net nieuw is ook geloven, oh, maar reels zijn super belangrijk, want dat zegt die. En dit is super belangrijk, want dat zegt die. Dus het is ook logisch, ja.
Ja, het is heel logisch dat je daar ontzettend overweldigd van raakt. En we pakten nu even specifiek Instagram-algoritme erbij, omdat dat iets was wat mij was opgevallen in de OBS. Dat iemand aangaf van, joh, in hoeverre is het heel belangrijk dat ik op dat algoritme blijf letten? Want het zou zo zonde zijn als ik nu als ik een bepaalde basis opbouw qua in een bepaalde consistentie van het posten, van het reels posten, en dat ik dan een bepaald level haal, maar er dan als het ware van afval als ik dat niet bijhoud. Hè, maar tegelijkertijd ook van, ja, maar welke prijs betaal je ervoor als je van jezelf bij wijze van spreken elke dag zou moeten posten en dat nu eigenlijk helemaal niet misschien je prioriteit zou moeten zijn. En ik vind het eigenlijk ook wel even een interessante vraag aan jou, want je hebt natuurlijk in het begin ook heel veel gepost op Instagram, maar je hebt ook hele periodes helemaal niet zo heel veel geplaatst op Instagram. Heb jij dan zelf het idee van, dat algoritme is toch wel heel erg belangrijk, of zit eigenlijk de move the needle, zoals ik het wel eens wil noemen, eigenlijk in hele andere dingen?
Ik weet niet. Ik heb me nooit zo bezig gehouden met het algoritme. Ik vind namelijk ook, niemand weet hoe het algoritme werkt. En als het algoritme al op een bepaalde manier werkt, dan is het altijd tijdelijk. Dus als ik ook kijk naar mensen die dan zeggen iets te weten over het algoritme, dan zijn het vaak ook van die bizarre dingen dat je moet doen. Zo was het een hele tijd zo, als je een post plaatst, dan moet je een half uur online blijven en dan moet je meteen reageren op de mensen die op jou reageren, want dan krijg je een boost. En nou ja, allemaal van dat soort rare dingen ook, dat ik dacht, maar hoe komen mensen hier überhaupt bij, zeg maar. Dus ik vind altijd gewoon dat dan ben je niet meer gericht op je doel. Dan ben je gericht op het middel. Dus hetzelfde als dat mensen altijd zeggen, ja, ik wil heel veel volgers. Maar volgers zijn het middel, niet het doel. Dus ik vind dat je altijd jezelf bezig mag houden met de vraag, hoe bereik ik mijn potentiële klant en hoe maak ik van hem haar een klant? En dan gaat het niet zozeer om bereik. Dan gaat het er niet zozeer om dat jij binnen 30 minuten gaat reageren. Het gaat er veel meer, want wat er dan ook gebeurt, dan ga je content maken vanuit de intentie, ik wil alleen maar zoveel mogelijk bereik. Ik wil erkenning, is dat eigenlijk ook een beetje. Terwijl als je content gaat maken vanuit een hele andere plek, een andere energie, van ik wil mensen helpen en ik wil mijn ideale klant maken, dan krijg je ook hele andere content. Want ik merk nu wat er vaak gebeurt. Ik maak altijd een beetje onderscheid tussen twee soorten content. Je hebt content voor bereik en je hebt content voor conversie. Dat zijn twee verschillende dingen. Content voor bereik, dat kan viral gaan, dat is deelbaar, dat soort dingen. Content voor conversie zijn ook echt sales posts, waarin je wat vaker je aanbod doet. En content voor conversie, dat heeft over het algemeen weinig bereik. Want niet iedereen is geïnteresseerd in jouw aanbod.
Ja.
Maar als je dat nooit doet, dan ga je ook die klanten niet aantrekken.
Dan verkoop je ook niks.
Nee, en ik merk nu gewoon dat mensen heel erg bezig zijn gefixeerd op bereik in plaats van... Dus op zoveel mogelijk mensen maar bereiken en aantrekken. Terwijl het gaat er niet om dat je iedereen bereikt. Het gaat erom dat je de juiste mensen bereikt. Ja. En dat je hen klant maakt.
Ja, wat me ook wel opvalt is het goed willen doen. Dus het stukje perfectionisme toch wel vind ik iets wat ik veel bij starters voorbij zie komen. Dus dan ook het perfectionisme is van ja, ik wil Instagram zo perfect mogelijk inzetten. Zodat ik dan op dat vlak in elk geval geen klant misloop. Terwijl ik zelf denk, ja, maar op het moment dat jouw content goed is en jij vanuit verbinding content schrijft, dan gaat jouw ideale klant daar vanzelf op aanhaken. Kijk, als jij op een gegeven moment zo groot bent als een Tony Robbins of een Gary Vee heet hij volgens mij, dan ben je zo groot. Ja, dan is het misschien een keer interessant om te kijken, hey, hoe kunnen we het algoritme nog meer voor ons laten werken?
Precies.
Maar in het begin is dat echt je plek niet. En zou ik ook echt starters willen adviseren. En dat, want dat heb ik ook gedeeld met onze deelnemers van de OBS. Wat je nu weet, is precies wat je moet weten. Dit is je plek nu.
Ja.
En je ignorance is bliss. En ga daar alsjeblieft omarmen. In plaats van dat je denkt, oh, maar ik weet nog zo weinig en ik moet nog zoveel en de weg is nog zo lang. Alles weten maakt in dit geval echt niet gelukkig. Want je krijgt er alleen maar heel veel keuzestress van. En het werkt tegen je.
Ja.
Het werkt tegen je.
En wat ook nog zo is, kijk, ik heb ook best wel wat klanten die hebben dan af en toe bijvoorbeeld een reel geplaatst die echt viral is gegaan. Een van mijn 1-op-1 klanten heeft dat nu ook. Nou, die is in een korte tijd ook van best wel weinig volgers naar heel veel volgers gegaan. En dat is heel tof, maar toen vroeg ik haar toevallig gisteren, ik zei, wat is dan nu je storybereik? En zij is in best wel korte tijd van 4000 volgers naar 16.000 gegaan. Wat natuurlijk fantastisch is.
Ja.
Maar haar storybereik is super laag. Is heel erg naar beneden gegaan. Dus wat het dan vaak ook nog is, als je zoveel bereik hebt, dat is dan eenmalig even met een bepaalde reel. Maar als die mensen ook verder niet blijven plakken of zo, ja, dan heb je daar ook weer niks aan. Hey, en ik wil eigenlijk nog even één dingetje delen. Oh, dat is gerelateerd aan Instagram. Dat is eigenlijk ook een beetje een don't. Wat ik merk is dat Instagram is best wel een beetje gehyped eigenlijk, hè, in onze industrie. Een beetje de persoonlijke ontwikkelingsindustrie. En dat snap ik ook, want iedereen zit op Instagram. Daar gebeurt het ook vaak. Dus als je startend bent, of als je het nog niet, zeg maar, de omzet hebt die je wilt hebben, snap ik dat je aandacht gaat geven aan Instagram. Ik geloof zelf alleen dat dat in de huidige markt, met het huidige, toch een beetje het algoritme van Instagram, omdat het zo vol is, dat je daar niet meer mee redt. Wat denk jij?
Nou, het is wel grappig, want ik denk dat het een beetje tweeledig is. Ik denk namelijk op het moment dat jij zelf wel een hele goede band hebt met Instagram, maar zo te zeggen. Dus dat je voelt wel de inspiratie en de creativiteit om op Instagram te posten, maar bijvoorbeeld niet op LinkedIn. Ja, dan heeft het geen zin om kosten wat kost heel geforceerd op LinkedIn te gaan posten. Want dan komt die ook niet op gang, geloof ik. Ik denk dat in Instagram nog steeds heel veel te halen valt. Niet meer zoveel als een paar jaar terug. Toen ging het echt allemaal wel veel en veel makkelijker. Daar ben ik het 100% met je eens. Maar ik denk wel dat als je content heel goed is en je niet opgeeft en je blijft testen en blijft optimaliseren, dat je ook vandaag de dag nog steeds heel veel uit Instagram kan halen. Ik bedoel, ik zie nog steeds zoveel accounts gewoon keihard groeien.
Ja, klopt. Ik geloof er ook steken nog in. En ik zeg ook, ik bedoel ook niet te zeggen van dat ze het niet meer moeten doen. Ik denk dat Instagram absoluut een waardevol kanaal is. Ik denk alleen ook dat het slim is in deze wereld, zeg maar. Met zoveel contentmakers waarin er nog maar weinig organisch bereik voor jou is. dat het slim is om daarnaast andere dingen nog te doen. En ja, niet de 30.000 dingen, hè, maar nee. Bijvoorbeeld een podcast of ja. Iets dergelijks. Want het blijft ook gewoon een beetje zo op Instagram. Het zijn toch snippets. En het Klopt. Is niet dat iemand echt een goed ja. beeld van je krijgt. Dus ik raad mijn klanten bijvoorbeeld ook vaak wel aan, dat doen we nu ook in de OBS, van zet daarnaast bijvoorbeeld een podcast op. En dat is dan niet meteen dat je daar 50 luisteraars per aflevering gaat hebben. Maar het kan dan net zo zijn dat die ene paar volgers die al best wel warm zijn via Insta, die gaan die podcast luisteren. En dat geeft dan net soms even dat setje. Omdat ze, Klopt. Dat is nu ook. Je hoort ons beiden in een podcast. Ja. Dat is toch anders dan wanneer je op Insta even kijkt.
Nee, dat is sowieso waar. Dus verbreed wel je horizon als het gaat om middelen. En kijk of je ja. meerdere dingen in kan zetten. Dat ben ik 100% met je eens. Tegelijkertijd is het gevaar van starters dat ze gelijk toch stiekem alles willen inzetten. Ja. Om bang te zijn de boot te missen. Ja, en daarin zou ik echt zeggen, maak een keuze.
Ja, precies. En ja. Hoe ik het zelf meestal aanraad, is dat ik vaak zeg van, je hebt natuurlijk drie soorten van communiceren. Je hebt textueel, ja. post bijvoorbeeld. Je hebt audio, dit, podcasten, en je hebt video. Ja. En wat meestal, kijk, tekst is heel fijn voor mensen die je nog niet echt kennen. Of korte filmpjes, want die kennen jou nog niet, dus die gaan niet meteen een uur van je zitten consumeren. Tenzij iemand zegt, oh, je moet dit echt bekijken of luisteren, iemand die ze vertrouwen. Dus tekst is geweldig voor nieuw bereik, nieuwe mensen. Maar de conversie zit hem dan vaak in audio of video. En ja. dat kan natuurlijk ook op Insta, maar het is ook slim om dat erbij te doen.
Zeker.
Ja, dus zeker. Hey, dat even over Instagram.
Ja, de do's en don'ts
Eén
van Instagram.
Dingetje nog daarover ja. trouwens. Ja. Wat vind jij van hele gepolijste Instagram-accounts? Dus echt mensen die dan uren in Canva zitten en zo?
Ja, kijk, tuurlijk, het oog wil ook wat in zekere zin. Maar ook daarin zie je ook wel weer een verschuiving. Want nu is juist weer, hè, als je het dan weer hebt over trends, is juist nu weer de verschuiving dat het meer naar authenticiteit gaat. Dus nu is
ja,
juist
een beetje
weer,
rommelig beetje, vaak bij ja, die grote
wat,
accounts.
Wat echter moet het weer zijn nu. Dus ja. het is ook een beetje persoonlijk. Maar kijk, ik denk dat het goed is voor jezelf om te realiseren, blijf ik nou mijn post mooier maken, beter maken, knapper maken, omdat ik eigenlijk gewoon het spannend vind om het online ja. te zetten. Ja. Hè, is dat nu waar je mee bezig bent? Of kan jij in 5 minuten iets super ethistieks eruit knallen? Kijk, als jij dat in 5 minuten ja. kan en het past bij je brand, ja, go for it. Maar de ervaring leert ja. toch vaak dat mensen te lang lopen te klooien
ja,
daarin.
Ja, omdat je dan toch, en ik snap het ook, het is spannend. Dus je gaat toch maar iets doen waar je jezelf heel druk mee kunt maken. Ja. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste om te doen. Nee dus nou ja, zeker mooi niet. Antwoord nog daarover. Ja. Ik zit ondertussen even naar mijn speakbriefje te kijken. Ja, dat was eigenlijk ook een volgende punt. Hè? Dat we merken gewoon dat de ondernemer die nog niet op een bepaalde omzet zit, dat hij zich sowieso heel erg kan verliezen in de mooi maken rijtaken. Ja. Ik heb net nog een nieuwsbrief gestuurd en daar benoemde ik het ook al in van, ons brein is vaak zo bezig met het moeilijk maken ook. En we zijn vaak zo bang om onszelf out there te plaatsen, dat je jezelf zo, en daar kun je het online ondernemerschap helemaal makkelijk in verliezen. Ja. Canva, je website. Sommige mensen die zijn al jaren met hun website bezig. Hun funnel. Er is zoveel aan de achterkant wat je kunt maken, mooi kunt maken. Waar zie jij dat ze meestal druk mee zijn?
Nou, met alles wat los en vast zit eigenlijk. Dus aan de ene kant het in je bedrijf, dus mooimakerij, website, logo, visitekaartjes, noem het op. Ja. Waarvan je wel ja, ogenschijnlijk kan zeggen, ja, maar dit doet ertoe. Mm-hmm. Dit gaat mij op de lange termijn omzet brengen. Terwijl in het begin heb je eigenlijk al die dingen nog niet eens per se nodig. Nee. Ik zou eerder zelfs willen zeggen van, nou, eerst een klant en dan pas iets in de richting van een logo, visitekaartje of een website. Maar goed, daar ga ik wel heel ver in ook. Het is natuurlijk ook heel leuk om ermee bezig te zijn. Dus ik snap ook wel dat mensen het doen. Maar dat is dan in je bedrijf. Ja, en ook dat aan je bedrijf werken, daar kunnen mensen ook vaak niet genoeg van krijgen. Dus toch maar blijven met, oh, ik zet nog even een podcast op tijdens het koken. Of en ik doe voordat ik ga slapen nog even
consumeren.
Nog een e-book downloaden van die. En nog even post lezen van dat en zus en zo. En dat je op een gegeven moment, en dat is denk ik wel belangrijk om te weten. Je kunt er eigenlijk ook, je kunt er wel wat aan doen op het moment dat je er eenmaal bewust van bent. Van, oh, gut, dit doe ik. Maar je brein raakt wel echt verslaafd ook aan consumeren. Ja. Je krijgt elke keer een dopamine hit als je weer iets leest wat je nog niet wist. Of zo'n aha-moment. Ja. Dus het is heel verslavend om dat te doen.
Ja, het is echt dopamine inderdaad. Ja. Heel veel mensen zijn kennisverslaafd. Ja, ja. Die kunnen ook bijna echt niet stoppen gewoon.
Nee.
Ja, bijzonder hoe dat werkt. En ik snap het ook wel. Kijk, je hebt natuurlijk ook kennis nodig op het moment dat je start. Kijk, als je nog nooit ondernemer bent geweest, je hebt 0,0 kennis. Dus je moet ergens kennis ook vandaan gaan halen. Maar het probleem is inderdaad dat we dat vaak veel te veel doen.
Ja.
Met als gevolg ook dat 100.000 dingen belangrijk lijken en je weet niet meer waar je wel en niet op moet focussen. Maar ook dat je gaat alleen maar consumeren. En je gaat daar die dopamine-hits vandaan halen.
Ja.
En het produceren wordt vaak moeilijker. En wat er ook gebeurt, tenminste dat merk ik bij mezelf. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou is. Hoe meer ik ga consumeren, hoe onzekerder ik vaak word. Want dan ga ik dus naar andere mensen luisteren. En aan de ene kant is dat fijn, want ik raak geïnspireerd. Aan de andere kant ga ik mezelf altijd naar beneden halen.
Ja.
Dat ik denk, oh, maar zij doet het veel beter.
Ja, ja, dat is ook heel gevaarlijk. Of dat je eigen standpunt raakt wankel. Omdat je denkt, ja, maar dat is op zich ook niet onwaar. Hè? Dus dat je kan zeggen, ja, nee, ik heb niet per se iets tegen manifesteren. Maar ik ben ook niet per se voor. Of dat je van noem eens wat, qua mindset dingetjes of zo. Dat je denkt, ja, oh, dat is wel heel interessant. Hè? Dat je de A, maar ook de tegenhanger. Mm. Oh ja, die is eigenlijk ook wel, het is allemaal waar. Het is ook allemaal perspectief. Maar je eigen standpunt moet in zekere zin wel overeind blijven. Want als je het helemaal kapot nuanceert, dan bereik je ook niemand.
Nee, dan ben je niet meer onderscheidend inderdaad.
Nee.
Ik denk, om deze concreet te maken, dat wat er nu gebeurt is dat het 80-20 is bij de meeste ondernemers. 80% consumeren, 20% produceren. En dat het andersom mag zijn.
Sowieso.
80% produceren. Want hoe je het ook wendt of keert, je wordt vooral beter door iets te doen. En gaandeweg dingen maar aan te passen en zo.
Maar ja, dat is natuurlijk super eng. En ik denk dat daar ook de crux in zit. Is dat, en ik denk dat je als luisteraar ook echt heel even mag denken van, oh, zit hier wat in? Dat consumeren, dat geeft echt een gevoel van veiligheid. En produceren, ja, dat is super eng. Want dan steek je je hoofd boven het maaiveld uit. Ja. Dan kunnen mensen echt wat van je vinden.
Klopt. Nee, en kennis wordt heel erg op waarde geschat ook tegenwoordig. Hè? We zijn natuurlijk vaak ook opgevoed met de quote, kennis is macht.
Ja.
Ik heb dat altijd een beetje onzin gevonden, want mensen kunnen zich letterlijk een beetje machtig voelen, hè, als ze heel veel weten. Ik hoor dan ook wel eens dat iemand dan bijvoorbeeld niet in mijn programma wil stappen, want dat weet ik allemaal al, wordt er dan gezegd, wat we in de modules leren.
Maar
en als ik dan vraag,
doe je
maar,
het ook al?
Hoe kan het dan dat jij dan nog maar 0 euro omzet per maand hebt?
Ja, mooi.
Ja, dat is omdat die kennis niet is toegepast.
Exact,
dus ja, dat is op een gegeven moment. Kijk, sommige mensen die lopen daar dus tegenaan. Ik denk dat dat ook een van de dingen is waarom mensen meedoen aan de online business school. Ze weten misschien best wel wat dingen, maar het doen, hoe pas je dat toe in je eigen praktijk? Daar hebben ze vaak hulp bij nodig.
Ja.
En ook gewoon een stok achter de deur, een motivatieboost, een community. Dus dat, nou ja, is ook gewoon
belangrijk. En ook dat stukje van dat je dus jezelf echt wel tegen gaat komen. Dus op het moment dat je gaat produceren en je gaat het echt doen, je komt jezelf tegen op bepaalde vlakken. Soms op gewoon hele praktische vraagstukken en soms echt op een mentaal vraagstuk. Ja, en hoe fijn is het dan dat je ergens even terecht kan met God. Hoe kan ik hier het beste tegen aankijken? Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
Ja, nou, en dat je, wat ik zelf altijd fijn vind, ook aan coaching, en zeker als je starter bent, dat je dan, kijk, nou, als je niet een coach hebt, dan doe je vaak maar wat. En ik merk dan dat heel veel ondernemers ook continu twijfelen, ben ik eigenlijk wat juist aan het doen? Doe ik het überhaupt goed?
Ja.
Op het moment dat je er iemand naast hebt staan als een coach, dan weet je in ieder geval dat waar ik nu aan werk, dat is slim, gezien mijn uiteindelijke doel.
Ja.
Dus dat is ook een belangrijke. Even kijken, we gaan verder. Oh ja, we hadden net nog iets over mij. Daar kwam jij mee. Dat je zei van, ik ga je vertellen waarom je iets van me moet aannemen.
Ja, oh, dat is een leuke.
Dit moet jij even
vertellen. Dit is een leuke. Nou, het is, even help me even. Want ik vind het altijd zo lastig soms om dit soort dingen concreet te maken. Maar wat mij opvalt, heel vaak in content, is dat de opdracht is, onderscheid jezelf, wees autoriteit, gebruik bold statements, laat zien waarom mensen iets van je aan moeten nemen. Maar wat ik dan lees, is letterlijk een soort introductie van, de zin, ik ga jou nu vertellen waarom jij iets van mij moet aannemen. Daar haal je de hele kracht van wat erna komt eigenlijk al mee onderuit.
Ja, dus eigenlijk wil je gewoon dat show, don't tell. Exact. En toen gaf ik ook nog het voorbeeld, wat je vaak ook ziet bij over mij stukken, is ik ben Janneke en ik ben betrokken en ik heb humor en dat soort dingen. Maar dat zijn allemaal van die dingen, je wilt niet zeggen dat je wel van een grapje houdt of iets dergelijks. Je wilt gewoon de grap maken.
Exact.
Laat het zien, zeg maar. Ja. Niet zeggen, want het, weet je, als je het zegt, het is zo niet zeggend. En ook zeggen dat je humor hebt, ja, misschien vind ik jouw humor helemaal niet leuk, weet je wel. Dus dat is heel persoonlijk ook.
Ja.
Maar vooral ook, wat ik vaak ook zie, is dat mensen te bescheiden zijn, ook in hun over mij bijvoorbeeld. Hè? Ja. Heel vaak begint hij dan heel chronologisch, weet je, dat was 3 maart 1989 en toen ben ik geboren, weet je wel, in Heerenveen. Dat
het mag allemaal wat spannender.
Dus ik noemde net ook even het voorbeeld, ik heb natuurlijk mijn cryptocursus net verkocht en gelanceerd en bij het stukje over mij op de salespagina had ik meteen de bold statement, ik ben Tineke Zwart en ik ben cryptomiljonair.
Bam,
zeg maar. Meteen gewoon duidelijk. Dus ja, je wilt eigenlijk even ik noem het ook wel je brag story.
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat sommige mensen nu denken, ja, maar met een cryptomiljonair, als je dat bent, dat klinkt ook wel gelijk bam. Maar toch wil ik gelijk daarop inhaken, dat ook al ben je, we hebben bijvoorbeeld nu iemand in de OBS zitten, die zei, is voedingsdeskundige voor honden. Ook al zet je er gelijk op, ik noem even Elisa, ik ben Elisa en ik ben voedingsdeskundige voor honden, is ook bam.
Ja.
Dat even duidelijk is. Want het is gewoon twee verschillende doelgroepen. Hè? Dus maar het is heel anders dan wanneer je zegt van, ik ga jou uitleggen dat ik in opleiding zit voor voedingsdeskundige voor honden. Is natuurlijk heel anders.
Ja, het is net even de bewoording.
Ja, dan wanneer je zegt, bam, ik ben dit.
En iedereen heeft ook wel bepaalde credibility of zo. Ik heb toevallig vorige week nog feedback gegeven op een stukje over mij. En dat is iemand die adverteert voor best wel wat klanten. Ook echt grote namen. En dan had ze ook een over mij van, en ik ben altijd al gepassioneerd geweest over advertenties en bladibla. Ja, dat boeit niet zo voor de potentiële klant. Dus ik zei ook, daar mag je zeggen, want ze mocht name dropping doen. Ze had dat bij die klant gevraagd. Ik ben die en die en ik adverteer onder andere voor deze personen. En ik heb de afgelopen jaren voor 100.000 euro aan advertentiebudget besteed. Daardoor heb ik geleerd, bam, weet je wel, iets
mooi,
meer dat stukje.
Even wat meer jus erin. Zonder dat je hoeft te gaan overdrijven of te gaan liegen of in onauthentiek hoeft te zijn. Want daar zijn mensen natuurlijk vaak bang voor. Van, ik wil niet de boel opblazen.
Nee, even op mijn schouder kloppen inderdaad. Nee, maar ik denk dat nu, wat er nu gebeurt, is dat mensen een soort vals bescheiden zijn.
Zeker, ja.
Ja, en dat je daarin, iedereen heeft ook wel iets waar je heel trots op kan zijn. Maar we zien dat heel vaak niet.
Nee.
Dus daar heb je soms ook even een beetje hulp bij nodig, want een ander ziet dat wel gewoon, hè?
Ja, en om hier nog een klein beetje op aan te haken, wat ik wel ook veel zie in over mij pagina's of überhaupt in e-books en teksten, is het gebruik van twijfelwoorden.
Oh ja.
En twijfelwoorden noem ik een beetje dingen als beetje of meer, hè? Dus ik ga jou meer omzet of meer geluk geven of meer rust. Ik zou dan altijd zeggen, ik geef jou rust. Ja. Ik help jou met het creëren van rust. Je insinueert daar helemaal niet mee dat iemand 100% in onrust leeft. Dat is helemaal niet wat je doet. Maar maakt gewoon de statement heel duidelijk.
Ja, en dit vind ik wel een interessante. Want ik geef deze feedback namelijk wel eens. En we kunnen het hierover oneens zijn.
Zeker.
En niemand kan zelf iets doen. Ik heb bijvoorbeeld laatst een salespagina nagekeken van iemand die helpt vrouwen naar zelfvertrouwen. En die zijn nu dus heel onzeker. En zij had erop staan, ik help je uiteindelijk naar dat je blaakt van de zelfvertrouwen. En toen zei ik tegen haar, nou, ik zou er denk ik van maken, dat is ook een twijfelwoord, denk ik. Ik help je naar meer zelfvertrouwen.
Ja.
Want soms is het namelijk ook zo dat de vrouw die zij nu helpt, die is zo onzeker, die kan zich niet eens voorstellen dat zij gaat blaken van het zelfvertrouwen. Hmm. Dan kan er soms ook een beetje een soort van right ontstaan.
Ja.
Terwijl op het moment dat het meer is, wat voor haar al heel waardevol zou zijn, voelt dat ietsje dichterbij of zo. Snap je een beetje de nuance?
Zeker, ik snap wat je bedoelt.
Maar ik snap jou ook hoor. En ik denk, Wat slim is, ik had dat gedaan op die cryptocursuspagina. Bovenin gewoon bam, heel duidelijk die statement zonder twijfelwoorden.
Ja.
En dan later iets meer de nuance erin.
Ja, precies. Ja. Ja, wat ik zelf misschien voor zou kiezen met dan om toch dat woordje meer te proberen te vermijden. Het lukt mij ook niet altijd hoor. Laat ik daar ook wel even heel eerlijk over zijn. Maar ik probeer het zoveel mogelijk. Is dat je in zo'n geval zou kunnen zeggen, ik help jouw zelfvertrouwen van een 3 naar een 6.
Ja, precies. Dat het ook al wat steviger is.
Ja, ja. En ook wel weer concreter of zo. En je kunt je als ideale klant ook wel weer inleven van, oh ja, ik zie mijn zelfvertrouwen als een 3 op dit moment.
Ja,
dus dan,
ja, mooi inderdaad. En ja. Want ik denk ook dat het wel belangrijk is dat je wilt een stevige boodschap neerzetten. En tegelijkertijd wil je daarin niet dingen gaan beloven die je niet kunt waarmaken. Want wat ik nog best wel veel zie is dat mensen bijvoorbeeld heel goed zijn op een gegeven moment in verkopen, maar aan de achterkant zijn er best wat ontevreden klanten omdat ze dat niet leveren wat op de salespagina zeg maar staat. Ja, daar vind ik altijd wel belangrijk.
Van, zeker.
Wat je schrijft, kun je dat ook waarmaken?
Ja.
Oké, duidelijk. Hey, adverteren hebben we het ook over gehad. Er zijn natuurlijk best wat ondernemers die willen zo snel mogelijk adverteren.
Ja.
Onder andere omdat ze dus merken op Instagram, het bereik is een beetje dood. Dus dan, nou ja, dan staat daar die grote blauwe knop te blinken, bericht promoten.
Ja.
Klik hierop. Oh. Nou ja, en dat wordt vaak gedaan.
Ja.
Eigenlijk is dat al een don't, want je wilt dat altijd via de Ads Manager doen en niet vanuit je eigen account. Heel kort daarover, want eigenlijk wilden we het er helemaal niet over hebben.
Nee.
Maar dan zeg je gewoon, als je klikt op die blauwe knop, ik wil gewoon dat mensen mijn bericht gaan liken en dat soort dingen.
Ja.
Dat ze betrokken gaan zijn. Maar dan gaat je post niet getoond worden aan mensen die ook daadwerkelijk klant zouden kunnen worden of lead.
Nou, je geeft de macht uit handen aan Facebook.
Ja.
Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Ja, en dan gaat die het laten zien aan mensen die altijd van alles liken.
Ja.
Want je zegt eigenlijk, ik wil likes. En je zegt niet, ik wil leads of klanten. Dus en die optie, die kun je alleen maar, die krijg je alleen als je via de Ads Manager het echt doet. Maar goed, dat even terzijde. Waar wij het net over hadden, is dat mensen al heel snel geneigd zijn om direct op een match call. Tenminste, zo zei jij toch?
Wat ik gewoon veel zie is dat mensen denken dat je überhaupt op alles wat je maar bedenkt aan producten, dat het logisch is om daarop te adverteren.
Ja, dat komt eigenlijk ook weer een beetje vanuit de gedachte, als ik maar mensen bereik, dan komen de klanten wel.
Ja.
Ja.
En hierin denk ik echt dat adverteren een vak apart is. En dat het nergens zo belangrijk is om een beetje een logische strategie te hebben als een advertentiestrategie. Omdat inderdaad, adverteren op een call of adverteren op een heel duur product, dat werkt gewoon niet zo goed. Of werkt gewoon niet eigenlijk.
Nou ja, je moet je voorstellen, kijk, je komt niet op social media omdat je denkt, nou, ik ga eens even kijken wat voor product ik ga kopen.
Nee.
Je komt op social media omdat je denkt, ik wil kijken wat de mensen doen die ik volg.
En ja, je wil geëntertained worden, je wil
geïnspireerd raken of iets dergelijks. Dus het werkt vrijwel nooit om direct vanuit een social media advertentie een betaald product te verkopen. Tenzij het bijvoorbeeld warme mensen zijn. Want je kunt ook targeten op websitebezoekers, Insta-betrokkenheid. Dan kan het nog wel eens. Maar in principe, het enige wat eigenlijk meestal werkt, is gewoon alleen maar een gratis e-book, webinar. Hoor ik nou Lea huilen?
Ik hoor wel een kind huilen, maar is het jouw kind?
Ja, volgens mij is dat Lea. Ik dacht dat Tristan en Lea weg waren. Ik denk, wat word ik nou gek? Nou, ik ben benieuwd of de podcastluisteraars het horen. Maar ik denk dat Tristan nog boven is met haar voordat ze weggaan.
Oh, grappig.
Dan ben ik er helemaal uit. Maar adverteren. Ja, gewoon dat gratis stuk. Hoewel, ik moet ook zeggen, er zijn uitzonderingen. Maar dat zijn echt uitzonderingen over het algemeen. De dingen waarbij ik het heb gemerkt, dat was dan een klant die bijvoorbeeld hair tattoo deed. Wat bijna niet gebeurt in Nederland. Iemand die deed een body paint experience.
Ja.
Maar dat zijn niet de producten
het is
van
vaak
de coaches.
Ja, dus hoe minder voorkomend jouw product, hoe makkelijker het is om ook op te adverteren, denk ik.
Ja.
Omdat je supergoed kan nichen binnen de ad manager. En heel gericht op de behoeften van die specifieke doelgroep kunt richten.
Ja.
Dat is veel makkelijker dan, even misschien een beetje gechargeerd gezegd, vage klachten.
Ja.
Hè? Dus waar misschien wel 10 mogelijke oplossingen voor zijn. Dat is gewoon veel lastiger.
Ja, daar heb je gewoon meer een klantreis ook voor nodig.
Zeker.
Zeker als ze dan ook nog persoonlijk contact met jou moeten gaan hebben, bijvoorbeeld. Want dan willen ze jou ook wat beter leren kennen.
Ja, ja, dus... ja, dat is echt die no-like-trust fase. Die, ja, die moet helemaal meegenomen worden als je met adverteren bezig bent. En mensen moeten eerst weten wie je bent. Dan moeten ze kijken van, oh, waarom vind ik jou leuk? Dat zijn vaak om, ja, hele rare redenen. Mensen vinden jou vaak leuk omdat je uit Friesland komt.
Ja, dingen waarvan je het niet beseft of
nee,
zo. Ja,
precies.
Ik vraag ook wel vaak aan klanten niet van, waarom ben je klant bij mij? Maar, ja, wat gaf de doorslag om klant te worden bij mij? Ja. En dan krijg je hele leuke antwoorden.
Ja, precies. Ja. Zo zijn mensen bij mij vaker van, ja, ik doe ook iets met dansen of wat dan ook. Ja. Hè? Dus daar haken mensen bij mij dan weer veel op aan. Ja, en daarna moet dat stukje vertrouwen komen. Dus echt kijken van, oh ja, ik vertrouw erop dat zowel jij mij kan helpen, maar ook ik heb het vertrouwen in mezelf, ja, dat ik met jouw product tot mijn oplossing kom.
Ja, precies dat inderdaad. Nee, goeie. En nog één dingetje over advertenties, want dat is toevallig de afgelopen 2 weken echt 4 keer kwam dat in 1 keer naar voren. Ik ken ook wat mensen die eigenlijk al vrij snel op Google zijn gaan adverteren. Kan ook op zich best wel goed werken.
Ja.
Maar wat ik merkte bij al die mensen is dat ze zeiden, ja, ik adverteer al een paar maanden op Google. En daar gaven ze dan €150, €250 per maand aan uit. En dan vroeg ik, wat heeft dat opgeleverd? Hoeveel klanten zijn daar uitgekomen? Oh, geen idee. Dus wat je ook doet met eigenlijk alles, of dat is Facebook advertenties of Google, zorg ook dat je je cijfers wel kent.
Ja,
dus weet dan
handig, ja,
van, oh, er gaat €150 per maand in. Wat komt eruit? En natuurlijk, ja, het kan even zo zijn dat het even duurt voordat er iets uitkomt. Zeker ook met social media. Weet je, je adverteert vaak op iets gratis. Dan komt die no-like trust. Dus
ja,
soms duurt het even 2-3 maanden voordat er een klant uitkomt.
Maar dan nog kun je wel echt naar de statistieken kijken.
Dan nog, ja, zeker.
Of ze het in elk geval goed doen, of er potentie in zit. En dat is misschien wel goed om te weten, is dat we je daar ook bij helpen in de OBS. Hè?
Ja.
Dus kom je op het punt dat je gaat adverteren en hè, wil je weten hoe je daar moet naar kijken, ja, dan kunnen we je daarbij,
ja,
helpen.
Nou ja, en ook echt met de juiste strategie inderdaad.
Ja.
Maar nou ja, en ken dus echt wel je cijfers, want heel veel mensen die houden zich daar gewoon niet mee bezig. En ik snap het, want cijfers zijn zo saai. I know, het is ook niet mijn favoriete taak.
Ja.
Maar kijk, ik zeg
het. Maar het is ook heel leuk, want als je het op een gegeven moment begrijpt en je ziet dat het werkt en je,
ja,
hebt data, en je kunt daar knoppen gaan draaien.
Ja, maar in het begin vaak
niet,
want het valt vaak tegen.
Ja.
Maar heel veel ondernemers die doen daar een beetje oogkleppen en die willen het niet weten. Maar je moet toch wel die harde waarheid onder ogen durven te komen. Want ja, anders kun je je geld beter op andere dingen gaan inzetten. Dus
ja,
die ook nog. Hey, en dan hadden we nog een van de laatste dingen en dat is meteen groepen gaan draaien.
Ja.
Vertel.
Ja, ja, ja. Het is gewoon in deze tijd waarbij je echt niet zomaar meer, ja, waarbij mensen gewoon niet zomaar meer bij je in de rij staan, is het denk ik gewoon heel belangrijk om ook voor jezelf te denken. Nou, laten we gewoon eerst eens bij 1 klant beginnen.
Ja.
Laten we dat eerst eens doen. En dan nog een klant. En dan nog een klant. En word daar goed in. Word goed in dat wat je doet, weet je wel. Coaching is dat vaak. Hè? Veel klanten van ons doen coaching. Word goed in coachen. Geef jezelf de tijd om het ondernemerschap daarnaast te leren. En ik begrijp het. Hè, we willen allemaal graag zo snel mogelijk een bepaalde consistentie en omzet creëren. Maar het is veel fijner voor jezelf. Om het stap voor stap te doen, dat,
ja,
groeien.
Nou, en ik denk ook dat het ergens een beetje een ego-ding is. En ik,
ja,
snap het, want ik wilde ook een groep. En iedereen wil altijd 10 mensen in de groep op de een of andere manier.
Ja,
standaard altijd de 10.
2 of 3 mensen is ook gewoon een groep, hè?
Ja, precies. Nee, dus altijd 10. Maar
ja,
weet je, dat is op het moment dat je nog niet eens consistent lukt om steeds maar 1 klant te maken,
ja,
hoe in godsnaam wil je 10 klanten op dezelfde datum klaar hebben staan voor een bepaald groepstraject?
Ja.
En leer ook, dat wat jij zei vind ik mooi, van word goed in coachen, 1 klant helpen, maar ook word eerst goed in het kunnen dragen van 1 klant. Want
nou, dat
een groep
is wel goed dat je dat zegt, ja.
Kijk, een groep is heel leuk. En dat wat we op Instagram zien,
ja,
dat is natuurlijk alleen maar de fantastische kant. Met, oh, wat een high vibe. En het dak ging eraf. En allemaal,
ja,
berichten met, het was magisch. Maar een groep komt ook met groepsdynamieken. Dan zit er ook bijna altijd iemand in, een rotte appel. Vooral in het begin, als je nog niet helemaal geweldig bent in je ideale klanten aantrekken.
Wat mensen ook vergeten, is dat als jij meteen met groepen begint en je bent tegelijkertijd nog met je fundament van je bedrijf bezig aan de achterkant, je wordt heel druk. Het wordt echt druk. Je moet echt hard werken. Ik heb het zelf ook gedaan, weet je. Ik heb wel eerst...
Jij ging ook heel snel, maar wel je had snel. Hem heel snel vol. Maar jij
heel
bent wel echt,
snel, heel
bij
snel.
Jou wist, want ik was toen nog jouw coach. Klopt. Toen wisten we al wel, jij bent gewoon heel goed in sales. Dus toen had je dat al wel onder de knie.
Ik had natuurlijk ook al heel veel strategisch werk, wel aan ervaring met klanten. Dus het hele coachvak was mij ook niet nieuw. Maar mijn business coach praktijk was wel nieuw. Ja. En waar ik mij toen de tijd wel echt op verkeken heb, is gewoon een groep draaien, terwijl je ook nog bezig bent met het fundament recht trekken en goed zetten aan de achterkant. Dat is gewoon heel veel werk. Ja. Dat is niet erg als je dat wilt doen, dat mag. Alleen, als ik het nu opnieuw zou mogen doen, dan zou ik het mezelf echt zoveel meer gegund hebben om dat gewoon wat rustiger en wat meer uitgesmeerd te doen.
Ja.
Want het was gewoon hectisch. Ja. Het had niet zo gehoeven.
Nee, het is veel. En tegelijkertijd is het wel, denk ik, ook belangrijk te accepteren dat je fundament gaat ook nooit af zijn.
Ook dat, ja.
Want ik zeg wel eens, het is een soort Sagrada Familia. Ja. In Barcelona heb je natuurlijk dat ding. En op het moment dat ze klaar zijn met het laatste stuk, dan moeten ze het eerste stuk weer aanpakken. Want elke keer dan wil je weer je klant veranderen, en je aanbod. En dan moet alles weer opnieuw. Dus op een gegeven moment heb je ook wel een beetje modus te vinden in, oké, mijn website is ruk en ik laat het even zo. Dus wat ik voor mezelf ook vaak doe, is aan het begin van de week kijk ik vaak, oké, wat ga ik allemaal doen deze week? En wat ga ik bewust laten verslonzen deze week? Ik weet dat ik eraan moet werken, maar ik kan nu gewoon even
niet. Je kunt niet altijd je to-do-list afkrijgen als ondernemer. Forget it.
Precies, en ik denk dat voor de starter ook gewoon slim is om te doen. Ja. Van, hey, wat ga je even bewust laten liggen? Wat zou je graag willen doen, maar het kan gewoon even niet, omdat je focus nodig hebt.
Ja, en de les daarin, dus de don't is dus probeer het niet allemaal tegelijk en af te krijgen. En de les daarin, de do is ook, ga echt dat ook zien, het ongemak wat daarmee gaande gaat. Zeg maar dat ongemak, wat die onrust en dat je denkt, ga daarmee oefenen dat er mag zijn.
Ja. Ja, je kunt vaak, ik had al laatst nog een quote op mijn stories, weet je, De mate waarin jij succesvol kunt zijn als ondernemer heeft heel erg te maken met de mate waarin jij om kunt gaan met gevoelens van ongemak.
Ja.
Want die zijn er als je zichtbaar bent, als je een website hebt die ruk is, terwijl iedereen op je website probeert te komen, dat je denkt, nou ja, dat soort dingen. Hey, missen wij nog iets?
Ik zit dus te denken, ik heb hier namelijk ook een quote over. Die wil ik eigenlijk nog even toevoegen.
Ja, dat is een lekker inspirerende quote.
Even lekker one-liner. Ja, dus probeer niet te ontspannen nadat je alle chaos hebt opgelost. Maar probeer te ontspannen ten midden van de chaos.
Hmm, ja, want die chaos die blijft.
Die chaos blijft.
Ja, ik zeg ook altijd een beetje van probeer in het oog van de storm te staan.
Mooi,
want
zeg ik ook vaak,
die storm die is er.
Ja.
Maar of je staat in de storm en je vliegt alle kanten op, of je staat in het midden.
Ja.
Nou ja, en wat gewoon zo is, zeker in het begin of op het moment dat je gewoon nog niet die omzet die je hebt, die je zou willen hebben, dan helpt het gewoon enorm om dus in het oog van de storm te kunnen staan, te kunnen ontspannen op het moment dat je daarin een stukje begeleiding krijgt. Dat je gewoon weet, hey, deze persoon of personen in ons geval, dat je weet van, hey, bij hen kan ik terecht als ik er even doorheen zit. Bij hen kan ik terecht voor vragen, zodat ik weet dat ik op de juiste dingen aan het focussen ben.
Ja.
De dingen die uiteindelijk tot meer klanten en omzet gaan leiden. Weet dus dat je bij ons de Online Business School kunt doen. En dat is een 3 maanden programma, waarin je aan de ene kant een complete online omgeving krijgt, waarin je stap voor stap aan de hand van 16 online modules helemaal wordt meegenomen in alles van de hele fundering ook. En dat is echt van je ideale klant bepalen en goed aanspreken, tot content plaatsen op social media, je aanbod, je website, podcast, webinars,
e-book.
Alles zit erin. Ja. Je houdt onbeperkt toegang, dus dat kun je zelfs over 3 jaar kun je dat er nog bij pakken. Want niet alles is nu in de komende 3 maanden relevant. En daarnaast is er ook echt persoonlijke begeleiding van Tamara en mij.
Zeker.
En dat ziet eruit in, op maandagen en woensdagen kun je al je vragen stellen in een besloten Facebookgroep. Daar zitten op dit moment ook 10 anderen in, want we zijn nog niet zo heel lang bezig. Dus het is ook nog wel een klein clubje. Wil het ook niet veel groter maken, want we willen die persoonlijke aandacht. En op dinsdagen en donderdagen reageren Tamara of ik. Dus ja, we wisselen dat een beetje af.
En elke maand zitten er 2 live Q&A's in van 1,5 uur via Zoom.
En de ene keer is dat met mij en ja, de andere keer is dat met Tamara. Kun je ook weer al je vragen stellen. Dus sommige dingen zijn gewoon fijn om even in de Q&A te stellen, dat je even met elkaar kunt sparren. Krijg je ook opnames van die onbeperkt beschikbaar zijn. Dus ja, je krijgt gewoon echt 3 maanden steady begeleiding. Help je overal doorheen. Echt hele praktische dingen, ook mentale dingen met onzekerheden. Dus nou ja, wij zijn beide best wel fan van het programma.
Ja, inmiddels. Zeker.
Zijn
ja,
mooie resultaten ook al geboekt. Dus we zijn er super blij mee. En de samenwerking gaat gelukkig goed. Ja. Dus dat is ook fijn. Hey, en hoe het werkt met instromen. In principe kun je elke eerste maandag van de nieuwe maand kun je instromen. Op het moment dat je deze podcast nu al beluistert, we nemen dit op 25 april, hebben we even wat extra instroommomenten. Dus dan kun je 29 april, 6 mei en 13 mei zou je al kunnen starten. En daarna is het weer eventjes de eerste maandag van de maand. Dus check even tinekezwart.com/obs. De investering is op dit moment 1950 ex-BTW. Kan ook in termijnen worden betaald. Dus check dan eventjes de salespagina met alle informatie. En volgens mij hebben we zo alles verteld.
Ja, ja, je doet het goed.
Ja. Nou, top. Dank je wel voor het luisteren. Jij bedankt dat je deze podcast met me wilde opnemen. En nou ja, wie weet tot binnenkort in de Online Business School.
Ja, lijkt me superleuk om jullie ook weer te verwelkomen, nieuwe mensen.
Hey, en heb je trouwens 1 belangrijk ding nog? Mocht je nou al de online omgeving van de BBA hebben aangeschaft,
dat
kan
dat
natuurlijk
een
ook als een do-it-yourself product.
Ja.
Stuur dan heel even een mailtje nog naar tineke@tinekezwart.com, want dan krijg je een korting op de Online Business School, maar je kunt wel gewoon doorstromen, dus dan weet je dat.
Ja. Mocht je nou ook nog twijfelen over van, hey, moet ik nou de do-it-yourself doen? Of moet ik nou wel de OBS doen? Is het wat voor mij? Zit ik op het juiste punt? Dan zou je ook nog een match call kunnen inplannen. Die heb je dan met mij. En die kun je vinden. Ik denk dat Tineke wel eventjes die link
ik zet hem in de show notes. Ja,
zet.
Want dat is echt even een Calendly link. Kun je even een half uurtje met Tamara bellen. Nou, jij bent altijd heel eerlijk of je wel denkt of niet dat het past bij iemand.
Ja, zeker.
Dus ja, je mag in 1 keer instappen als je denkt, dit is het gewoon. Maar voel je ook vrij om even een match call in te plannen.
Ja.
Leuk. Hey, nogmaals bedankt.
Dank
en dan gaan we nu echt afronden. Tot de volgende podcast.
Helemaal goed.